Zullen we beginnen met het zingen van het gebed des Heren. Het 7e en het 8e vers leidt ons in geen verzoeking ooit. En verlos ons uit des bozen macht. 7 en 8 van het gebed des Heren. We lezen vanavond samen het laatste stukje van het 8e hoofdstuk van het boek der Richteren, beginnend bij vers 22, Richteren 8 vanaf vers 22. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: Heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoonszoon, dewijl gij ons van der Midianietenhand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Voort zeide Gideon tot hen: Eén begeerte zal ik van u begeren, geeft mij maar een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want zij hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, dewijl zij Ismaëlieten waren. En zij zeiden: Wij zullen ze gaarne geven. En zij spreidden een kleed uit en wierpen daarop een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. En het gewicht van de gouden voorhoofdsierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen gouds, zonder de maantjes en ketenen en purperen klederen die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden die aan de halzen van hun kamelen geweest waren. En Gideon maakte daarvan een efod en stelde die in zijn stad Ofra, en gans Israël hoereerde aldaar die na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaren in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, het welk de Sichem was, dat baarde hem ook een zoon en hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Ofra, de Abiezeriet. En het geschiedde als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden, en zij stelden zich Baal Berit tot hun god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere, hun god, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En zij deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Wij willen samen eerst God zegen bidden. Tot u zien wij op, heren, ook aan het begin van deze Bijbelkring, die een afsluiting zal zijn, zal vormen van de keren dat wij bij elkaar geweest zijn in de afgelopen periode. En op deze laatste Bijbelkring in dit seizoen willen we dan ook het laatste gedeelte uit datgene wat uw woord ons vertelt over het leven en het werk van de richter Gideon bespreken. We hebben gezien in het verleden, in de voorafgaande keren, hoe gij deze man hebt willen gebruiken en hoe hij tot zegen gesteld werd in het midden van het volk Israël, hoe hij dienstbaar mocht zijn aan de verlossing van dat volk uit de hand van de vijanden. We hebben gezien meer dan eens hoe gij hem ook in zijn persoonlijk leven hebt willen bemoedigen en verkwikken met uw heil. We zullen vanavond een andere bladzij moeten lezen, waaruit ons blijkt dat dit ook een mens geweest is van gelijke beweging als allen, een mens met zonden en gebreken. En we zullen vanavond de les leren dat geen mens waarachtig verlosser kan zijn, niet van zichzelf en niet van zijn medemens, maar dat het voor ons allen nodig is om de Heere Jezus Christus te leren kennen, degene die wel verlossing teweeg brengt en die dat ook kon doen, blijvend, eeuwig. Heere, wilt gij ons zegenen als wij deze donkere bladzijde uit het leven van Gideon zullen gaan lezen? Wilt u ons onderwijs geven? Wilt u ons door uw woord en door uw geest ook vermanen en waarschuwen? En geef ons genade om de vermaningen en de waarschuwingen ter harte te nemen. Want een gewaarschuwd mens is tegelijkertijd ook een bevoorrecht mens. Heere, als u ons geen waarschuwingen zou sturen en ons niet op de gevaren zou wijzen en ons niet zout op de hoogte brengen van alles waar wij in en door verleid en verstrikt kunnen worden, dan zouden we er diep ongelukkig aan toe zijn. Maar nu gij ons wijst op de gevaren die ons omringen, en nu gij bovenal, Heere Jezus, ons ook het gebed zelf wilde leren, leid ons in geen verzoeking ooit, maar verlos ons van de boze. Nu zullen we, als wij verstaan mogen wat u ook in de waarschuwingen meegeeft, mogen leren zoeken naar die genade, naar die regering, naar die leiding van uw Heilige Geest, opdat wij het kwaad zouden kunnen ontkomen, ja, opdat wij ons zouden leren wachten voor de zonde. Zegen ons en wees in ons midden om Jezus wil. Amen. Ja, dat Gideon ook een mens was, dat zal ons vanavond duidelijk worden. Tot nog toe hebben we eigenlijk maar weinig gehoord van Gideons zwakheden, Gideons zondige gebreken. We hebben wel gehoord in het begin hoe Gideon moedeloosheid kende en hoe Gideon ook vaak weer aan het woord van de Heere, ik zal niet direct zeggen twijfelde, maar hoe hij toch iedere keer ook weer bevestiging van dat woord van de Heere vroeg en tekenen van de Heere begeerde. Maar echt bepaald bij de zonden van Gideon zijn we niet. We hebben gehoord dat hij gehoorzaam was aan de opdracht die God hem gaf. We hebben gehoord dat hij gewillig de Heere liet regeren in zijn leven. En toen de Heere een bevel gaf om de afgoderij in het huis van zijn vader uit te roeien, toen heeft Gideon daar niet eerst nog eens een keer een tijd overheen laten gaan, maar in diezelfde nacht heeft hij het bevel van de Heere uitgevoerd. En toen de Heere Gideon zei dat het leger te groot was, dat het aantal mannen dat zich tot hem verzameld had te veel was, toen heeft Gideon het ook gewillig aanvaard dat de Heere zijn leger terugbracht tot niet meer dan 300. En toen de Heere bevel gaf om de vijanden te bestrijden, heeft Gideon niet geaarzeld, maar het bevel van de Heere uitgevoerd. En toen Gideon de vijanden verslagen had en toen er nog een aantal ontkomen waren, terwijl zijn manschappen en hij zelf ook zwaar vermoeid waren door de strijd die ze al hadden moeten voeren, heeft hij toch in gehoorzaamheid en in gewilligheid de achtervolging ingezet. En zo zijn er veel loffelijke dingen over Gideon gezegd en veel loffelijke dingen hebben we vanuit de schrift over Gideon mogen herhalen. Maar het blijkt ook in het leven van deze man, zoals het ook blijkt uit het leven en de beschrijving daarvan van verschillende andere Bijbelheiligen, dat het toch mensenkinderen waren. Mensen met een zondig hart, met een verdorven bestaan, en dat blijkt dan ook. Ik zei, we hebben er tot nog toe niet veel van gehoord, van Gideons zonden en gebreken. En toch zijn er, al heb ik er niet op gewezen, in het voorafgaande ook al een aantal dingen die in die richting wijzen. Ik kom eerst, voordat we bij 22 en vervolgens beginnen, nog even terug op een aantal dingen die in het eerste gedeelte van hoofdstuk 8 ons vermeld worden. Daar wordt ons onder andere vermeld dat Gideon tucht oefent over de inwoners van Sukkot en de inwoners van Pnuel. U herinnert u dat? Die inwoners van Sukkot en van Pnuel weigerden aan Gideon en zijn manschappen proviant te geven. Ze weigerden aan Gideons verzoek te voldoen om ze te helpen en te ondersteunen met voedsel, nu ze de vijanden achtervolgen. En toen heeft Gideon op de terugtocht die inwoners van Sukkot en van Pnuel zwaar gestraft. Hij heeft daar in Sukkot doornen en distelen uit de woestijn genomen en hij heeft daar die mensen, de oudste van de stad, een les geleerd. Hij deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan, zo staat er. En wij moeten erbij zeggen, zoals de woorden daar luiden, zijn ze niet zo erg verstaanbaar. Wat heeft Gideon daar nu eigenlijk gedaan? Heeft hij ze een pak slaag gegeven met die distels van de woestijn? Of heeft hij, zoals sommigen willen, deze oudsten van Sukkot doodgeslagen? Zoals hij in Pnuel ook verschillende mensen heeft omgebracht. Is dat laatste het geval, dan kunnen we inderdaad de vraag stellen, ging Gideon daar ook al niet te ver? dat hij tucht oefende over die ongehoorzame en ongelovige verbondskinderen, dat is terecht, ze hadden straf verdiend. Maar moest het zo radicaal? Heeft hij zich eigenlijk hier toch ook niet al een beetje laten gaan? Is hij wel gedachte geweest aan de regel die toen nog weliswaar niet door Paulus was neergeschreven, dat kon vanzelfsprekend niet, maar die toch voor alle tijden geldt en die toch in het hart van Gods kinderen geschreven behoort te staan, wordt toornig en zondigt niet. Heeft hij zich daar wel aan gehouden? Nu laat dat dan daar nog een vraag zijn. Als we de volgende fase, de volgende episode uit zijn leven nemen, dan moeten we zeggen dat heel duidelijk toen ook al Gideon over de streep ging. Want als hij terug is in Ofra met de door hem gevangen genomen koningen van de Midianieten, Zeba en Zalmunna, dan gaat hij die koningen terechtstellen. Maar hoe gaat dat? Ik lees nog even vers 18. Daarna zeide hij tot Zeba en Zalmunna: wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En zij zeiden: gelijk gij, alzo waren zij, enerlei van gedaant als koningszonen. Toen zeide hij: het waren mijn broeders, mijner moeder zonen, zo waarlijk als de Heere leeft. Zo gij hen had laten leven, ik zou u niet doden. Nou, dat is mis. Want nu laat hij het er alle schijn van hebben dat die tuchtoefening, die wraak, die terechtstelling van die koningen van de Midianieten niet meer is dan een persoonlijke wraakneming. Omdat ze zijn broers gedood hebben, moeten ze sterven. Nee, Gideon is richter des Heren, hij heeft het recht des Heren te handhaven. En hij heeft niets te maken met het feit dat ze zijn broers gedood hebben. Hij heeft nog minder te zeggen dat als zij die hadden laten leven, dan zouden zij ook hadden mogen blijven leven. Niet waar, omdat zij zich vergrepen hadden aan het erfdeel des Heren, moet het recht des Heren aan hen voltrokken worden. En Gideon mag niet de indruk wekken alsof het om persoonlijke wraak gaat. Zo heeft hij verduisterd voor het volk dat bij hem is en voor die vijanden des Heren, dat het om de eer des Heren gaat. En dan is dat vervolg ook mis, dat hij tegen zijn zoon Jeter, die onervaren jongen, zegt dat hij op die koningen moet aanvallen en dat hij ze moet doden. Zo probeert hij die koningen extra te vernederen, dat was ook niet nodig, als het om een executie gaat. Omdat het recht Gods gehandhaafd moet worden, dan hoeven die koningen niet nog eens extra vernederd te worden, doordat een jongeling hen ombrengt. Nee, hier is Gideon ook niet op zijn plaats. Hier worden als symptomen zichtbaar van wat later, en dan kom ik aan het gedeelte wat nu voor ons ligt, heel duidelijk zichtbaar zal worden. Het is geen volmaakt mens geweest. En omdat hij geen volmaakt mens is geweest, kon hij uiteindelijk ook de verlosser van Israël niet zijn. Hoeveel goeds er ook van hem gezegd kan worden, hij was de beloofde niet. De beloofde, het vrouwenzaad dat de kop van het slangenzaad zou vermorzelen. En hij zou ze ook nooit hebben kunnen verlossen van de wortel van alle ellende, van de oorzaak van al hun honger en kommer, van de zonde. Hij zou ze nooit hebben kunnen bevrijden van die diep gewortelde zondekwaal. Nou, en dat blijkt dan heel uitdrukkelijk in het gedeelte dat nu onze aandacht vraagt. Het volk is dankbaar voor wat ze via Gideon hebben ontvangen. Geen wonder, ze hebben 7 jaar lang moeten zuchten onder de laars, onder de hiel van hun vijanden. En wat hebben ze het moeilijk gehad? Verarmd waren ze, uitgemergeld door die stropende Midianieten die elk jaar maar weer kwamen om hun vee te halen en om de oogst van het land te roven. En wat bleef er voor Israël over? Nauwelijks iets om het jaar mee door te komen. Geen wonder dat ze blij zijn nu ze uit de macht van die Midianieten verlost zijn. En geen wonder dat dit de gedachte is. Zoiets moet nooit meer gebeuren. Nu moeten we proberen om voor altijd van dergelijke strooptochten door de vijandige volkeren bewaard te worden. En de weg die ze zien om ervoor bewaard te worden is, laat er nu één over hen koning zijn. Probleem van de richterentijd, we vinden dat een paar maal beschreven is, in die dagen was er geen koning in Israël en een ieder deed wat goed was in zijn ogen. De een leefde zus en de ander leefde zo. De stammen leefden ook voor een groot deel langs elkaar heen. En er waren veten tussen de verschillende stammen. We zijn dat ook tegengekomen in de geschiedenissen van Gideon. En we komen het op andere plaatsen ook tegen. Er was geen centraal gezag. Er was geen samenbindende kracht onder het volk. En nu hebben ze een moment bereikt waarop ze het er allemaal over eens zijn. Dat er een koning zal moeten regeren. En dat die koning hen allen zal moeten samenbinden en dat hij in de strijd hun leider, hun aanvoerder zal zijn. Dat hij hen zal beschermen tegen de vijanden enzovoort enzovoort. Al op zichzelf begrijpelijk, nietwaar? En dat ze naar Gideon toe komen om te vragen of hij koning wil zijn. En dat ze hem ook nog de erfopvolging toezeggen, want als Gideon er niet meer is, dan zal zijn zoon hem opvolgen en dan zal daarna zijn kleinzoon hem opvolgen. Dat ze dit aan Gideon voorstellen, dat kunnen we ook begrijpen, want tenslotte deze Gideon is door de Heere gebruikt om hen zulk een grote verlossing te geven. Een begrijpelijk verzoek. En toch een verkeerd verzoek. Zoals het later in de dagen van Samuel een verkeerd verzoek was, zo is het ook nu een verkeerd verzoek geweest. Gideon heeft dat begrepen. Hij heeft ook begrepen dat het motief waarmee ze naar Gideon toekwamen verkeerd was. Met al het begrijpelijke eraan verbonden, laat er toch één onze leidsman zijn. Het motief dat ze hadden was verkeerd. Het is duidelijk dat het volk niet begrepen heeft waar het eigenlijk om ging. En dat het volk niet gezien heeft wat er nu gebeurd is. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon, heers over ons. Zowel gij als uw zoon als uw zoonszoon, dewijl, en daar heb je het, gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Ondanks het wonderlijke van de verlossing, ondanks het feit dat het zo duidelijk Gods werk geweest is, want dat heeft Gideon toch niet gedaan met zijn handje vol. Ondanks het feit dat de Heere zo uitdrukkelijk bewezen heeft dat hij de verlossing bewerkt heeft, geeft het volk toch de eer aan Gideon. En sluiten ze de Heere buiten. Met geen woord spreken ze over de Heere. Er wordt geen dankdienst gehouden. De Heere wordt niet erkend. Ze prijzen zichzelf niet gelukkig omdat ze zo'n goed en genadig God hebben. Maar ze hebben alleen maar oog voor het instrument waar de Heere gebruik van gemaakt heeft. Ze hebben alleen maar oog voor de mantel. U herinnert u dat beeld? Dat de mantel die door de Heilige Geest is aangetrokken. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Gideon was de mantel die door de geest werd aangetrokken. Nou, ze zien alleen dat instrument. En ze zien de Heren niet. En ziet u, Gideon had hier precies hetzelfde kunnen zeggen. Als wat de Heren later tegen Samuel zei. Toen in de dagen van Samuel ze weer kwamen met een verzoek om een koning zoals alle volkeren hadden. Toen heeft de Heere tegen Samuel gezegd, ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Hoe was toch de situatie in Israël? God was toch Israëls koning? Dit volk was toch een theocratie zoals dat heet? Waarbij de Heere Israëls koning is en waarbij de Heere dan ook door iedereen als koning erkend diende te worden. Maar de hardnekkigheid van het volk vroeg en laat altijd weer heeft verhinderd dat die theocratie echt kon functioneren. Gideon begrijpt het, dat dit verzoek van dat volk van Israël verkeerd is. En hij wijst het ook af. En zover is hij nog te prijzen, inderdaad. Maar Gideon zeide tot hen, ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. En hij wijst ze terecht, de Heere zal over u heersen. Hij is uw koning. Gideon brengt dat volk dat op een dwaalweg is, kon het zijn, weer terug. En hij wijst de eer af. Nee, ik geen koning, mijn zoon geen koning, maar de Heere. Wijze woorden. Hier functioneert hij inderdaad nog als de richter in Israël. Die leiding moet geven, onderwijs moet geven, van zichzelf af moet wijzen, op de Heere moet wijzen. Het volk moet oproepen om in de wegen van de Heere te gaan. Nou had hij het hier nu maar bij gelaten. Maar dat doet hij niet. Voorts, helaas, er staat ook nog een 24e vers. Voorts zeide Gideon tot hen, één begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegelijk een voorhoofdsiersel van zijn roof. Hij wil toch wat van dat volk hebben. Niet de zetel van de koning, niet de kroon en de scepter, maar hij wil een geschenk van hen hebben. Uit de overvloedige buit die ze geroofd hebben, moeten ze iets aan Gideon afstaan. En dan ook weer niet voor Gideon zelf, want wat Gideon op het oog heeft, is een soort wijgeschenk aan de Heere. Hij wil met datgene wat hij nu van het volk gaat inzamelen, de Heere dienen. Hoe dan? Wel, hij laat ze allemaal wat van de sieraden die ze op de Midianieten veroverd hebben brengen. En als ze allemaal wat gebracht hebben, voorhoofdsierselen en andere kostbaarheden, dan maakt hij van die giften die ze gebracht hebben een efod. Het zou op zichzelf genomen ook nog niet onbillijk geweest zijn als hij van dat volk wat gevraagd had van de buit en als hij dat had ingeleverd bij de priesters en de levieten, zo gebeurde dat wel meer. Al is eerder in de strijd met ditzelfde volk van de Midianieten in Numeri 31 wordt ons verteld dat er van de buit ook het een en ander wordt afgedragen voor de schat van het huis des Heren. Dat van de buit op de Midianieten geroofd er ook een geschenk gegeven wordt aan de tabernakel. En aan de dienst van de priesters en de levieten. Op zichzelf genomen is de gedachte niet verkeerd. Maar Gideon gaat van die buit een efod maken. Wat is een efod? Dat is een stuk van de kleding, van de uitrusting van de hoge priester. In het boek Exodus wordt ons uitvoerig verteld van de kleding van de hoge priester, onder andere ook van de efod met de borstlap en alles wat daarin was en wat daarmee gebeurde. Daar waren de 12 stenen, de edelstenen op de borstlap en in die efod daar werden de Urim en de Tumim bewaard, waarbij men de wil van de Heere in bepaalde gevallen kon leren kennen. Nu, zo'n hoge priesterlijk kledingstuk laat Gideon vervaardigen van wat het volk hem gebracht heeft uit de buit op de Midianieten. En laat hij dan die efod naar Silo brengen, om hem aan de hoge priester die toen leefde aan te bieden? Nee, hij draagt hem niet over aan de dienstdoende hoge priester, maar hij houdt hem in Ofra, in zijn eigen stad, waar hij al eerder een altaar voor de Heere gebouwd heeft. En wat heeft Gideon toen met die efod gedaan? Heeft hij hem zelf omgegespt? En heeft hij zelf de allures van een hoge priester aangenomen? En heeft hij zelf, als ware hij de priester in Ofra, bij dat altaar offers gebracht? Of heeft hij die efod gebruikt om, zoals de hoge priester dat ook wel deed, aan het volk de wil van de Heere bekend te maken, met de zwarte en de witte steen die in de efod bewaard werden? We weten het niet, maar dit is zeker: Gideon, die efod liet maken uit godsdienstige motieven, ging over de streep. Hij heeft de koninklijke waardigheid afgewezen en gezegd: ik zal niet over u heersen, maar de Heere zal over u heersen. En terwijl hij de koninklijke waardigheid afwijst, en terecht, haalt hij de priesterlijke waardigheid naar zich toe. Maar die kwam hem net zo min toe. Ja, maar het heiligdom in Silo was in die dagen ook niet zoveel bijzonders. En de hoge priester uit die tijd, die was ook niet zo erg getrouwd. Dat doet er niet toe. Het kan best zijn dat het heiligdom in Silo ontheiligd was. Het kan best zijn dat er, zoals later in de dagen van Samuel, in de dagen van Eli, ook in dat heiligdom in Silo priesters waren die niet getrouw waren en die maakten dat het volk het offer des Heren verachtte. Dat kan best zijn. Maar Gideon is bezig met een eigenwillige godsdienst in te stellen in Ofra. En dat is niet minder dan zonde tegen het tweede gebod, beeldendienst. En in dit licht moeten we dan ook zien dat de geschiedschrijver ons vertelt dat die efod voor Gideon en voor zijn huis tot een valstrik werd. Hier struikelde hij, hier struikelde zijn huis, hier struikelde het hele volk met hem mee. En daar is het niet eens bij gebleven. Want Gideon heeft dan wel met mooie woorden, met ware woorden, het koningschap afgewezen en gezegd: ik zal over u niet heersen en mijn zoon evenmin, maar de Heere zal koning zijn. Hij heeft Israël eraan herinnerd dat ze een theocratie zijn en moeten blijven. Maar toen hij eenmaal op het hellend vlak was, en toen hij de priesterlijke waardigheid naar zich toe gehaald had, toen heeft hij er ook berouw van gekregen dat hij de koninklijke waardigheid niet geaccepteerd heeft. En hij heeft die wat hij in de voordeur uitgeworpen had, in de achterdeur binnengehaald. En al is hij nooit officieel koning geworden en al heeft hij nooit op de troon gezeten, hij heeft wel net gedaan alsof hij koning was. En dat blijkt uit drie dingen. Dat blijkt uit vers 30, Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. Hij hield er een harem op na, zoals de koningen dat in die tijd gewoon waren. Hij concurreerde met de koningen van de volkeren rondom. Hij wil voor hen niet onderdoen, niet in aantal vrouwen en niet in aantal zonen. En al heeft hij zichzelf dan geen koning laten noemen, hij heeft wel gedaan alsof hij koning was. Het blijkt ook uit het feit dat hij, in vers 31 lezen we dat hij ook nog een bijwijf had in Sichem en die baarde hem ook een zoon. En hij noemde zijn naam Abimelech. Wie noemt er zijn zoon Abimelech? Iemand die zichzelf als koning wil eren. Want Abimelech draagt de naam: mijn vader is koning. Dus Gideon heeft toch die koningstitel ook nog willen bezitten. En hij heeft hem als het ware naar zich toegeëigend toen hij dat bastaardkind een naam gaf. Mijn vader is koning, moest die jongen heten. En in de derde plaats blijkt deze koninklijke allure die Gideon aanneemt uit wat we lezen in vers 29. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Nou, is dat verkeerd om in een huis te wonen? Nee, maar daar wordt mee bedoeld dat hij een vaste woonplaats koos. En dat het volk dat hij al die tijd daarna, 40 jaar lang, heeft gericht, maar naar hem toe moest komen. Heel anders dan Samuel, van wie wij lezen dat hij als richter van jaar tot jaar van de ene plaats naar de andere plaats reisde om het volk te richten. Maar die moeite is Gideon te groot geweest. Hij wilde geen dienaar zijn van het volk, maar het volk moest dienaar van hem zijn. En zo heeft Gideon gefaald. Jawel, het land had rust, 40 jaren, dat zegt de geschiedschrijver ook. Gods zegen was er toch ook nog. Ook op de gebrekkige arbeid van deze richter. Maar het is wel duidelijk dat hij een mens was met allerlei gebreken en ellendigheden. Iemand die van zichzelf uit ook niet anders kon doen dan de eer des Heren verduisteren. En hij was bedoeld om Israël tot zegen te zijn. En dat is hij ook geweest, tot op zekere hoogte. Maar anderzijds is hij er de oorzaak van geweest dat het volk bij zijn leven al toch weer van de Heere begon af te wijken. Hoe mooi was het begonnen met die reformatie daar in Ofra in die nacht toen hij dat heiligdom afbrak. Hoe mooi was het begonnen toen hij zonder vrees en zonder schroom de vijanden te lijf ging en achtervolgde. En tijdens zijn leven moet hij het al zien dat datgene wat hij heeft ingezet in Ofra ook voor het volk een valstrik wordt, want het volk hoereerde daar die efod na. Hij heeft het kwaad van de beeldendienst ingevoerd in Israël. En beeldendienst leidt, dat is de volgende stap, altijd tot afgodendienst. Zonde tegen het tweede gebod blijft nooit op zichzelf staan, maar wordt gevolgd door zonde tegen het eerste gebod. En we zien het ook, want zodra Gideon gestorven is, haalt het volk de afgoden weer binnen. En het geschiedde, vers 33, als Gideon gestorven was. Hij is nog maar nauwelijks gestorven. Hij is nog maar ternauwernood begraven. Het is alsof ze op dat moment gewacht hebben. Alsof er een hunkering in hun hart was. Als Gideon maar overleden is, dan gaan we weer de afgoden dienen. Zodra Gideon gestorven is, keren de kinderen Israëls zich om en gaan de Baals nahoereren en ze stellen zich Baal Berit tot een god. Gideon heeft de weg gebaand naar de herleving van de afgoderij. Wat een tragiek. Hij is begonnen met de afgoden uit te roeien, met de Baals af te breken. En hij is er de oorzaak van geweest dat ze straks na zijn dood weer volop gediend worden. Want hij heeft de deur geopend via het tweede gebod, de zonde tegen het tweede gebod naar de zonde tegen het eerste gebod. En zo is hij zelf gestruikeld, zo is zijn huis gestruikeld, zo is het volk gestruikeld en zijn reputatie is niet onbevlekt geweest. Nou, er is heel wat op aan te merken op deze man en dat vertelt Gods woord eerlijk. Niet opdat wij met stenen zouden gaan gooien, dat past ons niet, daar heeft niemand het recht toe. Wie van ons zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. En toen de Heer Jezus dat een keer zei tegen de Joden, die een vrouw die op overspel betrapt was bij hem brachten, toen zijn ze allemaal afgedropen en er is met geen ene steen gegooid. Nee, het staat niet in de schrift op dat wij Gideon zouden, kwaad van Gideon zouden spreken. De Heere zegt dit eerlijk in zijn woord om ons te laten weten dat wij maar niet op prinsen zouden vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. De Heere zegt dit in zijn woord om ons te laten weten dat geen mens, ook Gideon, niet de waarachtige verlosser kan zijn. Ze hebben allemaal gefaald. Deze man ook. Ze zijn allemaal onbetrouwbaar gebleken als het erop aankwam. Deze Gideon ook. De weg blijft open. De ganse oud-testamentische heilsbedeling door. De weg blijft open voor die ene verlosser. De ware, de volkomen, gehoorzame knecht des Heren. De Heere Jezus Christus. Hij is de enige die nooit iets gedaan heeft wat voor hem tot een valstrik geworden is, of voor zijn huis, of voor zijn familie, of voor zijn volk, of voor wie dan ook. Want hij heeft altijd volmaakt gezocht de eer van zijn vader, van zijn zender. Te doen de wil van zijn vader, dat was zijn spijze. Daar had hij lust in. En nooit, nooit heeft hij iets gedaan, iets gedacht, iets aan het volk voorgesteld of iets onder het volk ingevoerd, waardoor de eer des Heren verduisterd kan worden. En daarom is hij de enige verlosser en hij alleen kan tot waarachtige zegen zijn. Nou, zover dit gedeelte. Wij leren uit dit laatste gedeelte een aantal ernstige lessen, een aantal waarschuwende lessen. De eerste is dat het zo gevaarlijk is als het volk zijn leiders, zijn voorgangers een al te grote verering gaat geven. Ja, ja, ik zei een aantal dingen die de reputatie van Gideon bederven. En dat komt natuurlijk vanwege het verdorven hart van deze man. Daar komt het uit voort, maar er was een aanleiding. En de aanleiding was het verzoek van het volk. En dat verzoek van dat volk, dat zat zodanig in elkaar dat ze Gideon al de eer gaven. Zij verhieven hem op het schild. En ze vergaten de Heer. Ze eindigden in Gideon. Ze prezen hem. Ze bezongen zijn heldendaden. Als er dichters geweest zijn in Israël in die tijd, dan waren er zeker heldendichten gemaakt. Met Gideon als onderwerp. Niet de Heer. Psalm 115 is niet gezongen. Niet ons, o Heere. Niet ons, maar uw naam geven, Heer. Ze zijn geëindigd in Gideon. En daarmee hebben ze, zij eerst, een valstrik gespannen. Een valstrik voor Gideon. Het is een zware verzoeking voor hem geweest. Hij heeft die verzoeking weliswaar afgewezen, maar niet helemaal. Eerst wel, met duidelijke woorden. En toen heeft hij zijn woorden teruggehaald. En toen hij de koninklijke waardigheid niet wilde hebben, trok hij de priesterlijke waardigheid naar zich toe. En later toch ook, zei het wat achterbaks, de koninklijke heerlijkheid. Het verkeerde zaad was gezaaid. Het was gevallen in het hart, in het toch al boze hart, in het toch al hart, in het hart dat toch al vervuld is met allerlei verkeerdheden, in dat hart van Gideon. En het zaad is opgekomen. En het verzoek van het volk, waarbij ze hem te veel eer gaven, dat is de oorzaak van zijn struikeling geworden. Daarom gaat het volk ook niet vrij uit. En we kunnen niet alleen en alle schuld op Gideon werpen. En dat leert ons deze les, dat een volk, een gemeente, een kerk respect mag hebben voor zijn voorgangers. Dat een volk respect mag hebben voor haar leiders. Dat leert de schrift ons ook. Er worden in de brieven van de apostelen verschillende aansporingen gegeven om degene die het woord verkondigen en om degene die regeren in de gemeente eerwaardig te achten. Maar dat moet niet overdreven worden. En die voorgangers die nemen de plaats van de Heere niet in, al komen ze in naam van de Heere en al zijn ze instrumenten van de Heere. Dat zijn ze, maar dan toch ook weer niet meer dan een mantel waar de Heilige Geest zich een ogenblik van bedienen wil. Ze hadden het moeten begrijpen daar in Israël, dat ook het ijdele hart van Gideon de weelde niet kan verdragen van te hoog op het schild verheven te worden. En ze hadden eraan moeten denken dat God zijn eer niet wil geven aan de gesneden beelden, maar evenmin aan mensenkinderen. Het zou best eens kunnen wezen. Daarmee is Gideon niet goed gepraat, geen zins. Maar het zou best eens kunnen wezen dat om het volk te leren dat ze bij de Heere moeten eindigen, Gideon moest struikelen. Nee, nogmaals, daarmee is hij niet verontschuldigd en blijft zijn zonde hem aangerekend door God. En als die zonde hem vergeven wordt, dan wordt hij vergeven dankzij de bloedprijs van Golgotha. Dan moest de Heer Jezus daar ook voor sterven. Maar het kon wel eens wezen dat God die jaloers is op zijn eer, Gideon moest laten vallen. Want anders zou hij nooit aan zijn eer gekomen zijn. Dat kon er wel eens achter zitten als voorgangers struikelen. Opdat het volk zal leren dat ze in de Heere zullen roemen, in de Heere zullen eindigen, op de Heere zullen betrouwen. En daarom het volk moet hier ook toezien, nauwkeurig toezien en waakzaam zijn. In de tweede plaats leren we deze les dat het gevaarlijk is als een mens, zeker als een begenadigd mens, zichzelf gaat verheffen. Dat deed Gideon. Hij nam de priesterlijke waardigheid waar God hem niet toe geroepen had. De Heer had hem geroepen om het volk te bevrijden uit de macht van de Midianieten. De Heer had hem geroepen om daarna aan het volk leiding te geven als een van de richters van Israël, om het volk te onderwijzen in de wet enzovoort. Maar de Heer had hem niet geroepen om priester te zijn, niet in Silo en zeker niet op dat eigenwillige godsdienstige centrum van Ofra. God had dat niet voor hem bestemd, dat hij een efod zou dragen of dat hij bij de Urim en de Tumim de wil van de Heere zou raadplegen en het volk op die manier godsdienstig zou leiden. Dat was zijn taak niet, daar had hij geen boodschap aan. Gideon heeft willen wandelen, ja, hij is ertoe verlokt door het volk, maar nu blijkt dat dat verkeerde zaad welig opschiet in de akker van zijn hart, omdat die akker ook niet deugt. Gideon heeft te gewandeld in dingen die te groot en te wonderbaar voor hem zijn. En toen ging hij zichzelf nog onmisbaar maken ook. Toen hij ging denken dat hij de priester van het volk moest wezen. Wat een aanmatiging. Er zijn er meer geweest die wat hebben mogen doen in de dienst des Heren. Die door de Heren voor een of ander doel zijn gebruikt. Er zijn er meer geweest die geen vreemdelingen waren van het leven der genade, dat is Gideon ook niet geweest. Maar die zich zijn gaan verheffen op datgene waartoe ze verwaardigd zijn geworden. En die vergeten zijn dat de schrift zegt, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen. Er zijn er geweest in de geschiedenis en ze zijn er nog, die vanwege eigen ondervinding of vanwege nuttigheid en vruchtbaarheid die ze gehad hebben in de kerk des Heren, dat ze wel eens voor die wat hebben mogen betekenen of voor een ander van nut zijn geweest, die zich op grond van die dingen niet meer leerden beschouwen als onnutte dienstknechten die alleen maar gedaan hebben hetgeen ze schuldig waren te doen, maar die zich zijn gaan beschouwen als onmisbare dienstknechten. En zo een stank werden in Gods neusgaten. En ook nog een kwelling voor de ander. Ze gingen menen dat ze wat waren. God had hen bepaalde talenten gegeven, jawel. En nu gingen ze denken dat vanwege die talenten die ze bezaten, ze niet meer gemist konden worden. En ze gingen de plaats van de Heere innemen. Ze werden keurmeesters. Zij gingen beoordelen wie er wel en wie er niet bij horen. Zij werden de vaders en moeders in Israël, met alle gevolgen van dien. God duldt dat niet. God duldt dat niet. Uitermate gevaarlijk om onszelf te gaan verheffen als de Heere een onwaardige zondaar eerwaardig keurt, dat hij hem voor een bepaald doel in zijn dienst neemt en voor een bepaald werk in zijn koninkrijk uitverkiest, dan heeft hij maar te beseffen dat hij een onnutte dienstknecht is. En o wee, als hij of zij zich gaan inbeelden dat ze daarmee wat geworden zijn. Ze zouden een diepe val kunnen maken. In de derde plaats, hoe gevaarlijk is het als wij geen teer geweten meer hebben en als wij er geen nauwgezette levenswandel op nahouden. Kijk, dat ontbrak bij Gideon in die laatste fase van zijn leven. Een teer geweten had hij niet. Toen de Heer hem riep om die Baal in Ofra uit te roeien, had hij een teer geweten. En hij luisterde zo nauwgezet dat hij niet eens de nachtrust gebruikte, maar dat hij die nacht besteedde om dat bevel van de Heer uit te voeren. En er was een nauwgezette wandel. Maar dat ontbrak hem. Dat tere geweten, dat had hem verlaten en die wandel was niet meer zo stipt en zo precies en zo gehoorzaam en zo, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij werd slordig. En het een hing met het ander samen en hij raakte van het pad af. En waarom is dat zo gevaarlijk? Om drie redenen. Zo is Gideon zelf vervreemd, hoe langer hoe meer, vervreemd van de verborgen omgang met God. Ik denk dat we de zonde van Gideon getypeerd vinden in de woorden van de apostel Johannes in het tweede hoofdstuk van de eerste brief die hij schrijft. Daar heb je nou precies wat Gideon gedaan heeft. Hè? Heb de wereld niet lief, staat daar, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses. Waarom had hij die vele vrouwen? De begeerlijkheid der ogen. Waarom zocht hij die koninklijke macht? De grootsheid des levens. Waarom verhief hij zichzelf met koninklijke allures en met priesterlijke waardigheid? Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij aan haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Grootsheid des levens, de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleeses. En daardoor is de verborgen omgang, de tere omgang met de Heere verstoord. Hij zocht niet dicht bij de Heere te leven. Want om dicht bij de Heere te leven, had Gideon geen harem nodig. Die harem diende andere doeleinden. Waarin het vlees geen klein woordje meesprak. De omgang met de Heere had Gideon op een andere manier moeten zoeken. Maar dat is in het vergeetboek geraakt in zijn leven. Een teer geweten had hij niet. En een nauwgezette wandel kende hij toen niet. En dat is gevaarlijk niet alleen voor hemzelf. Maar dat is gevaarlijk ook voor anderen. Want Gideon staat daar als een openbaar persoon, als een publiek persoon, als de leider van Israël, als de man die door God gebruikt is om het volk die overwinning te geven. En hij staat daar ook als een voorbeeld. En wat een pover, wat een armzalig voorbeeld geeft hij. Want nu kan Israël gaan denken als ze Gideons leven zien. En nu kunnen Gideons eigen kinderen gaan denken als ze op het leven van hun vader zien. Dat het ook wel meevalt in de dienst des Heren. Dat het niet zo precies komt. Zo nauwgezet hoeft de mens niet te leven. De Heere eist wel veel. Maar zo krap komt het nou ook niet. De Heere dreigt wel als we niet blijven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar we hoeven er ons niet zo ongerust over te maken, over die dreigingen die de Heere uitspreekt. Kijk maar, Gods kinderen leven toch ook niet zo precies. De Heere zegt wel, gij zult geen vals getuigenis spreken van uw naaste. Maar vele van Gods kinderen doen het zonder blikken en blozen. Nou, wat dan? Dan kun je het als onbekeerde toch ook wel doen? Je mag niet haten, je mag niet in twist en oneenigheid met je naaste leven. En dat zegt de Heere in zijn wet, maar zoveel van Gods kinderen leven rustig in twist en in oneenigheid met hun naaste. Dan kun je als onbekeerde toch ook wel zo leven. Tere geweten ontbreekt, de nauwgezette wandel ontbreekt. En dat is een voorbeeld dat zoveel schade aanricht. Begrijpt u waarom de apostel zegt tegen degene die de naam van Christus noemen? Wandelt waardiglijk het evangelie waarmee gij geroepen zijt. En dan kun je nog wel behouden worden. Zo'n wandel waarin de tere omgang met de Heere ontbreekt, is gevaarlijk met het oog op jezelf, want je verachtert in de genade, is gevaarlijk met het oog op anderen, maar het is ook gevaarlijk met het oog op het werk dat je doet. Je kunt nog wel behouden worden, dat wel. En zeker Gideon is behouden. Deze laatste bladzijde van zijn levensboek, die staat er niet geschreven om ons te vertellen dat ondanks al het mooie en ondanks al het schone en ondanks zijn geloof en ondanks zijn ijver voor de Heere, Gideon toch maar bleek een geveinsde te zijn en dat hij toch omgekomen is. Nee, daar geloof ik niks van. We geloven in de volharding der heiligen, misschien moeten we beter zeggen in de bewaring der heiligen, want van volharding blijkt hier zoveel niet. Maar de Heere staat dan toch voor zijn volk in, niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt hij, de herder der schapen. Ook Gideon is niet uit de hand van de Heere gerukt, maar van Gideon geldt wat apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 3. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Nou, dat laatste, dat is Gideon. Behouden worden, doch al zo als door vuur. Maar wat is er van zijn werk gebleven? Hij blaast de laatste adem uit. En het bericht van zijn dood wordt bekend in Ofra en in de omgeving. En het volk voelt zich vrij om de afgoden voor de dag te halen. Indien iemands werk verbrand zal worden, die zal schade lijden. Zo kan het dus ook, dat hij zelf nog wel behouden wordt, maar dat er van zijn werk niets overblijft. Zoals met Lot, die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft bij het zien en horen van de ontuchtige wandel van die mannen van Sodom. O, daar heeft hij last van gehad. Dat heeft hem benauwd. En hij is behouden geworden, doch al zo als door vuur. Maar zijn werk, is verbrand. En hij heeft er niet één meegenomen op weg naar het eeuwig koninkrijk. Niet één. Dan kunnen Gods kinderen nog wel behouden worden. Want nogmaals, er is geen afval der heiligen. Maar is dat nou zo'n troost om alleen maar te weten dat Gods kinderen dan net nog behouden worden als door vuur? Moest het ook niet de begeerte van een ieder zijn die God in oprechtheid vreest, dat hij maar niet zelf behouden wordt alleen, maar dat hij op weg naar de hemel er toch een paar mee mag nemen. Zoals Christine haar kinderen met zich meenam op weg naar het nieuwe Jeruzalem. En dan in de laatste plaats deze les, hoe gevaarlijk het is om goed te beginnen en om dan af te wijken. Want dat is ontegenzeggelijk waar bij Gideon. Hij is uitstekend begonnen. Daar was niks op aan te merken. En we zien dat bij meer mensen. We zien dat bij verschillende koningen in Juda. Wat is Asa niet vol ijver voor de herstelling van de eer en van de dienst des Heren. Maar bij Asa en bij Gideon en bij meerdere, naarmate ze ouder worden, gaat het mis. En verknoeien ze wat ze in het begin goed gedaan hebben. Dan maken ze bijna alles teniet. God zal zijn werk wel in stand houden, dat zal hij wel doen. Maar wat een schade kan er veroorzaakt worden door mensen die goed begonnen zijn en die verkeerd eindigen. Nogmaals, daarmee vellen we geen oordeel over hun genadestaat. Maar daarmee spreekt de schrift alleen uit dat zo'n leven, goed begonnen, verkeerd geëindigd, schade berokkend aan anderen. Dat zie je gebeuren. Met kinderen Gods die de Heere ijverig gediend hebben. En die op den duur slap worden. Dat zie je gebeuren met voorgangers in de kerk. Die met ijver de Heere gediend hebben. En met ijver het woord Gods gepreekt hebben. Maar op den duur gaan de puntjes van de i af. En de gemeente gaat denken onder hun bediening dat je ook wel freewheelend naar de hemel kunt. Dat zie je gebeuren bij gelovigen. Paulus constateert dat bij de gelaten als hij zegt, gij liept wel. Maar nu zijn ze afgeweken, uitgegleden. Er is verachtering gekomen en verslapping. Laten we toezien dat de lessen die niet voor niets als waarschuwingen in dit laatste gedeelte van Gideons leven en werk in de schrift vermeld worden. Laten we toezien dat deze lessen door ons niet verzuimd worden, maar dat we ons laten waarschuwen. Want God bedoelt die waarschuwingen om ons in het pad te krijgen, of ons in het pad te houden, in het nauwe pad van zijn getuigenissen. Daar waar de Heer Jezus voorop gaat, de overste leidsman en de voleinde des geloofs. En vandaar dat de apostel zegt, laat ons dan... We zingen Psalm 19, het laatste vers weer. Houd, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 19, het zevende vers.
Ja. We gaan verder. Ik zou voor willen stellen om te zingen het 19e vers van 119. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Nog even tijd om dat laatste stukje van Gideons geschiedenis nader te bespreken, als daar behoefte aan bestaat. Wie wil er een vraag over stellen? Ja? Ja. Een vraag naar aanleiding van het feit dat de schrift van Gideon vertelt dat hij, zoals ook zoveel andere, vele vrouwen had. Dat is toch niet zoals de Heere dat heeft ingezet. Dat is toch verkeerd, dat is toch zondig. En wat zondigen Gods kinderen daar dan toch ook vaak gemakkelijk in? Jawel, het is naar getuigenis van de schrift in het begin van de Bijbel duidelijk dat de Heere één man en één vrouw geschapen heeft. En dat hij die twee aan elkaar gegeven heeft. Dat is de Bijbelse patroon van het huwelijk, het monogame huwelijk. Eén man en één vrouw. Daar is veel van afgeweken, onder allerlei invloeden. Onder invloeden vanuit de wereld waarin ze toen leefden. Men vond het ook heel gewoon in die tijd. En ik denk dat we zeggen moeten, al was het niet onder de goedkeuring van de Heere, het is een tijd lang geweest onder de toelating van de Heere. Maar je kunt er tegelijkertijd van zeggen, de schrift laat ons zien dat er weinig zegen op gerust heeft. En dat het nogal wat verwikkelingen gegeven heeft in de tent van Abraham, in de tent van Jacob. En waar je het dan ook maar in de Bijbel beschreven vindt. Dus de Heere heeft het toegelaten, zoals ik gebruik die uitdrukking omdat het een Bijbelse uitdrukking is. De Heere Jezus zegt zoiets ook van een andere gewoonte die ook niet naar Gods wil was, maar die vanwege de hardigheid des harten toegelaten geweest is, namelijk dat de Joden, de Israëlieten, hun vrouwen van zich konden laten, maar dan met meegeven van een scheidbrief. Maar de Heere Jezus corrigeert dat eigenlijk en hij zegt, al zo is het van den beginnen niet geweest. Nietwaar, de God die het monogame huwelijk heeft ingezet, heeft ook de echtscheiding verboden. En al zijn er bepaalde gewoonten geweest onder zijn toelating, dat wil niet zeggen dat hij het zo wilde laten. En daarom is er onder het Nieuwe Testament, met name door het onderwijs van de Heere Jezus en van de apostelen, een hele hoop gecorrigeerd. En nou komt het niet meer voor. Dat scheiden wel, maar dat is daarmee niet goed. Dat valt onder het oordeel van de Heere. En die kwestie van ja, die vele vrouwen, ja, daar heeft zelfs de wetgever natuurlijk paal en perk aan gesteld. Ja. Maar goed is het niet geweest. Ik weet alleen niet of in een periode waarin de volle openbaring er nog niet was, deze dingen nu ook door de Heere zo zwaar aangerekend zijn. Omdat u zegt van ze zondigen dan zo gemakkelijk. Ja, ik denk dat we misschien dan toch zo moeten zien dat de Heere, omdat hij het toe wilde laten, daar ook niet Abraham enzovoort al te hard over gevallen is. En dat ze eigenlijk al ja, zijn afkeuring hebben gemerkt in het feit dat deze huwelijken, deze polygame huwelijken, een hele hoop moeilijkheden extra met zich meebrachten. Wie nog meer? Ja, Gideon had een keurbende en er is er niet één die hem erop gewezen heeft dat hij verkeerd gegaan is. Je leest van die keurbende van Gideon ook niets meer. Nou is de Bijbel natuurlijk niet gegeven om ons een volledige weergave te schenken van het leven van een man als Gideon of van een ander. De Bijbel geeft zomaar een aantal fragmenten uit het leven van de Bijbelheiligen die nuttig zijn voor onderwijs en voor lering. Hoe het verder gegaan is met die 300, wat er van die mensen geworden is, of ze Gideon ook niet op zijn fouten gewezen hebben, gewaarschuwd hebben, ik weet het niet. De schrift zwijgt erover, dus dan past het ons ook om erover te zwijgen. Maar het lijkt wel bij het zo lezen alsof er niemand tegen Gideon gezegd heeft van denk erom, de Heere komt de eer toe. Ja. De bakker. Ja. 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 Ja, 40 is inderdaad een getal dat in de Bijbel nogal een keer voorkomt. U noemt een aantal voorbeelden. Het is 4 maal 10, ja dat is vanzelfsprekend, maar dat zijn twee andere getallen die in de Bijbel nogal wat betekenis hebben. Het is een bepaalde volheid, een bepaalde periode die ook tot zijn volheid gekomen is. Die 40 dagen van Jezus in de woestijn, die 40 dagen van Elia, die 40 jaren van zwerven in de woestijn. God had zo'n volle periode eigenlijk bestemd voor Israël om daar te zijn en die hebben ze daar moeten doorbrengen. Ik denk dat het hier niet zozeer de betekenis heeft van ja, een bepaalde volle periode. Ik denk dat het hier ziet op een generatie. 40 jaar is ook ongeveer de periode van een generatie. En dan zie je dit, daar was dus een volk dat aanvankelijk wel Gideon volgde en dat hem ook wel wilde volgen in de weg van de reformatie, in de weg van de bestrijding van de Midianieten enzovoort. Maar omdat het bij hen, laat ik het nou zo zeggen, geen diepte van aarde had, is bij de volgende generatie er helemaal niks meer van te bespeuren. Als die generatie wegvalt, na die 40 jaren zijn er ook niet zoveel meer van over. Dat is ook een gedachte die, ja, die we eens op ons in moeten laten werken. Over 40 jaren zijn wij, ja, bijna allemaal weg. Zo is het toch. En als de volgende generatie dan opstaat en ze hebben van het voorgeslacht niet kunnen zien dat het hem werkelijk ernst was met de vrezen des Heren, dan heeft die volgende generatie hooguit nog de vorm overgehouden, maar waarschijnlijk ook de vorm niet eens meer. En zo is het daar in de dagen van Gideon geweest. En ik denk dat je dat ook moet zien in dat getal 40 jaren. Er kwam een nieuwe generatie en die wist van dat werk des Heren helemaal niks meer. Zeker niet uit ondervinding. Vandaar dat ze klaarstaan met de afgoden. Zodra de begrafenis van Gideon voorbij is. Nee, ook niet. Ja, ja, door die bastaard. Ja, ja, ja. Ja, daarom, het werd die efod werd voor Gideon en voor zijn huis tot een valstrik. Zijn eigen gezin is, er is, ja, nou heeft hij zoveel vrouwen gehad en hij had vele zonen. En er is ook in dat opzicht van alles wat na hem gekomen is, niks overgebleven. Zijn werk, heel zijn werk is verbrand. Dat is de tragiek van een man die, ja, afwijkt. Wie nog meer? Ja?
In de Bijbel staan veel voorbeelden dat de Heer voor Israël zegent, eigenlijk door één persoon.
Ja.
Dus omdat een bepaalde naam, David, Salomo, in dit geval Gideon, tot het hele volk zegent. Als
ja.
Die persoon blijft, dan is de zegen eigenlijk voorbij. Dat heeft daarom staat dat zo duidelijk op het jaar.
Ik denk dat in de, ja, u zegt het zo, dan valt de zegen weg. Misschien moet je het zo zeggen. Ik denk weer even aan Lot. Ik noemde zo pas Lot. Lot heeft niet veel nagelaten. En toch, het feit dat Lot er geweest is, dat heeft toch ook onzichtbaar enige invloed gehad, laat ik het zo zeggen, op de langmoedigheid Gods. De uitdrukking wordt wel eens gebruikt: Gods kinderen zijn de kurken waar de wereld op drijft. En dat is ook zo. Nou waren er in Sodom niet meer, geen 10 rechtvaardigen, anders zou de Heere zelfs de hele stad gespaard hebben terwille van die 10. Nou, zoveel waren er niet, dus die stad die wordt omgekeerd. Maar ik bedoel maar, de Heere spreekt dat zelf uit. Als er dus onder bepaalde omstandigheden nog zijn die hem vrezen, dan wil hij ook daar, ja niet om hen, maar in verband met hen en terwille van hen ook de onbekeerden en de ongelovigen nog sparen en nog zegenen. Gideon heeft 40 jaren lang dat volk mogen richten en het land was er stil 40 jaren. God heeft, als ik het nou zo even mag zeggen, God heeft het volk van Israël, waarvan hij dus wel zag dat het in het hart niet goed lag, want ze hoereerden daar die efod na, enzovoort. Maar God heeft dat volk van Israël toch willen aanzien, ja, ik mag niet zeggen om Gideon, want dan zou hij de plaats van de Heer Jezus zo ongeveer innemen, maar in verband met Gideon, in verband met de beloften Gods aan Gideon, in verband met de betrekking, met de relatie die de Heere met Gideon wilde aangaan, heeft de Heere zelfs ook het toch wel zondige volk van Israël nog willen dulden, nog willen dragen en ook nog uiterlijk willen zegenen. Valt Gideon dan weg, dan, ja, mag ik het zo zeggen, dan valt het kanaal weg waar de zegeningen doorheen gestroomd zijn. En dan is het op. Dan houdt het op. Als er dan niet een ander is die die plaats in kan nemen, dan, kijk, en nou blijft dat inderdaad beperkt tot uiterlijke zegeningen, want meer kon Gideon ook niet doen. En die uiterlijke zegeningen, die zijn inderdaad tijdelijk. In alle dingen, in al die facetten, ook in dit facet, dat Gideon maar tot een bepaalde periode en alleen maar tot het einde van zijn leven dan nog, en dan ook nog op een gebrekkige manier, tot zegen heeft kunnen zijn en dan ook nog alleen in de uiterlijke omstandigheden, dat wijst er allemaal op dat het onvolmaakte, ja, dat het volmaakte nog niet gekomen is. Pas als, en ik gebruik datzelfde beeld, maar als de zegeningen Gods natuurlijk en geestelijk kunnen gaan stromen via het kanaal de Heere Jezus Christus, dan houdt die stroom nooit meer op. En dan is die zegen nooit meer aan een eind. Ja. Wie dan nog? Ja? Ja. Ja, hoe kan dat? Vragen die hebben dus inderdaad duidelijk te maken met, wat we dogmatisch dan noemen de volharding der heiligen. Dat stuk wat u citeert uit de Dordtse leerregels, dat is natuurlijk het hoofdstuk 5 ook. Hoe zit dat nou? Eén van tweeën. Nou kun je rechtlijnig redeneren en kun je zeggen, of Gideon hoort er eigenlijk niet bij. Want anders had de Heere hem wel weer op zijn plaats gebracht en had de Heere hem tot inkeer gebracht. En dan was het wel gebleken ook in zijn leven. Of Gideon hoort er wel bij, maar dan hoeven we bepaalde vermaningen uit de schrift niet al te serieus te nemen. Zoals bijvoorbeeld, jaagt de liefde na en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Twee opmerkingen zou ik willen maken. In de eerste plaats, dat haakt aan bij wat ik zo pas al zei, toen het over dat huwelijk, over dat monogame huwelijk ging. Ik denk niet dat wij ten aanzien van het geloofsleven en van het geestelijke leven, en het niveau van het geestelijke leven, direct de oud-testamentische bijbelheiligen tot voorbeeld moeten stellen. In alle opzichten. In vele opzichten wel. Maar in alle opzichten denk ik niet. Ten aanzien van de inhoud van hun geloof. Of van het voorwerp van hun geloof. Konden ze nog niet alles weten. Wat daarna ook nog geopenbaard is. Ze hebben altijd een gebrekkige geloofskennis gehad. Omdat lang niet alles bekendgemaakt was. En ze leefden daarom ook, en dat is het tweede wat ik zeggen wil, ze leefden daarom ook in een tijd waarin er nogal wat ruwe gewoonten, onbeschaafde gewoonten waren, die in het Nieuwe Testament, als het evangelie overvloediger geopenbaard is, ook allemaal worden uitgebannen langzamerhand. Dan gaat het evangelie als een zuurdeeg werken en dan wordt het ook in het leven van Gods kinderen, althans, zo behoort het dan te zijn, dan wordt het in het leven van Gods kinderen ook meer en meer zichtbaar dat er een nauwere wandel komt. Nogmaals, daarmee zeg ik niet dat wij van Gods kinderen onder het oude verbond niets kunnen leren en dat ze ons ook niet tot voorbeelden mogen strekken, want je ziet toch ook, ondanks die onbeschaafde tijden en ondanks die gebrekkige geloofskennis, dat er toch ook lichtende voorbeelden zijn. Een man als Jozef en een man als Daniel zijn dan toch ook weer de gunstige uitzonderingen. Maar je krijgt wel eens de indruk dat onder het Oude Testament de zonde niet goed gepraat wordt. Maar vanwege het feit dat de Heere rekening houdt met het feit dat ze nog maar kinderen zijn wat de ontwikkeling, de geestelijke ontwikkeling betreft, dat de Heere ze toch ook meer vergeven wil. He, dat de dingen nog niet zo op zijn plaats staan als dat het later wel eens wel duidelijk geworden is. Het tweede wat ik zou willen zeggen is, ik zei dat ook al zo pas, alles staat niet beschreven. Ook wat de Bijbel ons over Gideon vertelt is niet bedoeld als een levensverhaal van Gideon. Het is ook niet Gideons bekeringsgeschiedenis. Zo moeten we het ook niet lezen. Dat gevaar lopen we misschien niet zozeer om van datgene wat de Bijbel ons over Gideon, over Simson, over David zegt, het levensverhaal te maken. Dan komt het niet uit, nietwaar? Dan zijn er hele perioden, jaren aan één stuk waar je niks van weet. Tuurlijk hebben die mensen toen geleefd en toen hebben ze ook gezondigd en toen hebben ze ook Gods genade nodig gehad en gezocht. Maar de Bijbel zwijgt erover, omdat er voor ons kennelijk geen lering in zit. Maar we moeten er ook om denken dat de Bijbel geen bekeringsgeschiedenissen bevat. Ik bedoel, wat er van Gideon en van Simson enzovoort verteld wordt, dat staat niet beschreven in de eerste plaats om ons te vertellen hoe hun geestelijk leven geweest is. Maar het staat daar om ons te vertellen hoe God gehandeld heeft met zijn volk. Hoe hij het heil heeft bewerkt in hun leven en door middel van hun dienst. En daarbij is natuurlijk hun leven betrokken geweest. En daarbij is hun persoonlijke omgang met de Heere betrokken geweest. Maar de Heere heeft niet de bedoeling gehad om ons een serie bekeringsgeschiedenissen te geven. En dus sluit ik de mogelijkheid helemaal niet uit dat Gideon ook een keer een Nathan ontmoet heeft. En dat tot Gideon ook gezegd is, gij zijt die man. En dat hij toen ook op de knieën gekomen is. Al hebben we dan van Gideon geen psalm in de Bijbel waar dat in uitkomt. Kijk, ik zou niet graag de conclusie trekken dat Gideon en Salomo, ook zo'n figuur die in de duisternis eindigt, zover we dan de schriften kunnen lezen, dat mensen waren van wie je dan tenslotte moet zeggen, nou, of er is toch wel afval der heiligen, of ze zijn nooit heiligen geweest. Beide conclusies wil ik niet trekken. Er is geen afval der heiligen. En als Salomo erbij gehoord heeft, en dat geloof ik, dan heeft hij er tot aan het einde toe bij gehoord, hoort hij er nog bij. Want dan heeft de Heere ze lief gehad tot het einde, ook Salomo. Maar als hij er dan bij gehoord heeft, dan geloof ik dat, hoe dan ook, al zegt de schrift dat dan niet, maar dat het goed gekomen is tussen de Heere en hun ziel. Maar wij hoeven dat niet allemaal te weten. God legt er een sluier over. En als we het van twee of drie weten, dan mogen we aannemen dat de Heere naar dat patroon al zijn kinderen leidt. He? En als het niet bekend wordt, nou goed, dan hoeft het ook niet bekend te zijn. Maar als het bij hem maar bekend is. He? Dus verder zou ik niet willen gaan. Ik zou in geen enkel opzicht de enige twijfel willen overhouden of overlaten aan de toch bijbelse en zeer troostrijke lering van Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Ja, dat doe je ook wel natuurlijk, dat begrijp ik, ja. Maar ik zou dus de geschiedenis van Gideon of van Salomo niet willen aanvoeren om daar een vraagteken bij te zetten. Ik zou alleen willen zeggen, nou, daar worden dan Petrus en David genoemd in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels als illustratie dat de Heere ze weer op hun plaats brengt. Laten we aannemen dat naar de analogie van het geloof Gideon ook op zijn plaats gekomen is, maar dat dat geregeld is tussen de Heere en hem in de binnenkamer en dat daar geen geïnspireerde bijbelschrijver kennis van gedragen heeft. En wij dus ook niet. Ja. Ja. Dat is waar, kijk, en dat wordt wel gezegd, en daarom, ik denk ook dat dit laatste gedeelte van dit hoofdstuk bedoeld is, niet om ons te leren de leer van de volharding der heiligen, maar om ons een waarschuwing mee te geven, zoals u het zegt, Gods kinderen zondigen niet goedkoop. En dat het, toch eigenlijk zo moet wezen dat iedereen die de Heere beleidt met Paulus zou moeten kunnen zeggen. Kijk even waar die woorden staan. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. En dat is dat tere geweten en dat is die nauwgezette omgang. Ja, afhankelijk, aanhankelijk, ja. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart in uw wegen. Ja, zo'n leven. En om ons daartoe aan te sporen, wordt ons dit slot van Gideons leven zo onder deze klem en deze ernst meegedeeld. Ik denk ook dat het wel eens moet, nietwaar? Als wij nou direct zouden zeggen, oh, maar het is wel goed gekomen met Gideon. Ja, nou, dan ben je weer gered. En dan heb je de waarschuwing laten liggen. Maar de Heere laat ook wel eens zien wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3. Hij zal wel behouden worden, toch al zoals door vuur. Maar wat blijft er als een werk over? Niks. Wie nog? Door, hoe kan het goed komen als het tere geweten weg is en als de nauwe omgang met de Heere verwaarloosd is, hoe komt dat dan weer goed? Ja, in feite moet de Heere dan zelf ter eerst weer aan te pas komen. Dit is natuurlijk altijd het tragische en het trieste in het leven van mensenkinderen, al hebben ze Gods genade leren kennen, ze kunnen wel weglopen, maar ze komen nooit uit zichzelf terug. He, ze kunnen wel onbedachte herder uit het oog verliezen. Daar kunnen ze wel erg in krijgen ook, maar de weg terug is onmogelijk. He. De Heere moet dan, zoals hij dat dan zelf zegt in de gelijkenis van het verloren schaap, dat weggelopen schaap achterna, en hij moet het opzoeken en weer bij de kudde terugbrengen. En dan kun je wel aannemen dat zo'n schaap een teer geweten krijgt. En dat het dan voorlopig niet zo makkelijk zal afdwalen. Al zit het wel in zijn aard, maar dan zal hij toch wel zijn les geleerd hebben. Althans voor een bepaalde periode. Want het ongelukkige is dat zijn aard, zijn natuur dan toch weer zo sterk blijkt te zijn. Dat hij op den duur de pijnlijke les ook weer verleerd lijkt te hebben. Maar eventjes heeft hij dan toch wel een teer geweten en zoekt hij het wel bij de herder om daar gedurig de omgang met de herder te hebben. Maar antwoordend op die vraag zeg ik ja, dan moet de Heere er zelf aan te pas komen. En ik denk dat de Heere dat eerder doet dan wanneer hij dat schaap gevonden heeft. Ik bedoel, de ontdekking, ik ben de Heere kwijt, de ontdekking, het is niet meer zoals nu. Denk aan, het schiet me zo onder het spreken in gedachten, een woord uit de profetie van Hosea. Als die vrouw weggelopen is, dan komt ze tot de ontdekking dat dat ook niks is met die boeleerders. Die afgodendienst, want het gaat hier over geestelijke hoererij, die levert ook alleen maar ellende op. En dan zegt zij in vers 6 van hoofdstuk 2, dan zal ze zeggen, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man, want toen was het mij beter dan nu. Dan is ze nog niet bij hem, en dan is het nog niet verzoend, en dan is nog niet vervuld wat er aan het eind van hoofdstuk 2 staat, dat de Heere belooft, ik zal u mee ondertrouwen in eeuwigheid, en ik zal u mee ondertrouwen in gerechtigheid en in gerichten, in goede tierenheid en in barmhartigheden, ik zal u mee ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. Dat is nog niet gebeurd. Maar de Heere heeft wel in het hart van zijn weggelopen kind de begeerte gelegd om terug te mogen keren. Want de ontdekking is gedaan, vroeger had ik het beter dan nu. Nou, zo werkt de Heere dus de keus, zo werkt de Heere de begeerte om terug te komen, zo werkt de Heere ook de weg terug, zo werkt hij de terugkomst, zo werkt hij de ontvangst. Maar het is allemaal van hem. Hoe wordt het weer anders in een afgeweken leven, ja, in de weg van bekering, maar die wordt geopend door de genade Gods, door het werk van de Heilige Geest. Ja. Door de bestraffingen deelt hij en door de vermaningen deelt hij de genade mee. Staat er ook in die Dordtse leerregels. Nou, hoe komt een mens dan zover? Hoe komt zij tot de ontdekking dat het vroeger beter was? Omdat ze vastloopt en omdat de Heere in de weg van tegenheden en van bestraffingen en van vermaningen het hart eigenlijk weer naar zichzelf heen trekt. Doordat hij het doet. Ja. Wie dan nog?
Dominee, voordat de Heer Jezus op aarde kwam, toen zijn er toch heel wat Joden tot bekering gekomen.
Ja.
Hadden die toen allemaal al gezegd op de Heer Jezus?
Ja. Ja, hoe zat het nou met het geloofsleven van de vaderen, van de vaderen uit het Oude Testament? Nou, daar zegt de Bijbel wel wat van. Ik denk aan de Hebreeënbrief. Daar worden er heel wat genoemd, hè, van de gelovigen uit het Oude Verbond. Hebreeën 11, heel wat van die mensen die door het geloof dit of dat verkregen hebben. Nou, daar staat er aan het eind, deze alle hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Ja, ze hebben de belofte, staat er ergens ook in dit hoofdstuk, van verre gezien. Ze hebben de belofte niet verkregen, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. Hoe is het geloofsleven van Gods kinderen uit het oude verbond geweest? Ze hebben moeten leven uit het toegezegde heil, uit de beloofde Messias. Nou, daar heeft de Heere ze in geholpen. Die belofte die heeft hij niet alleen gegeven, maar ook herhaald. En die belofte heeft hij ook uitgebeeld in de hele ceremoniële dienst, in de offerdienst enzovoort. Daar heeft de Heere ze ook door onderwezen. En daar is toch op een niet onduidelijke manier het evangelie van de Heere Jezus Christus in uitgekomen. Daar moest het geloof van die vaderen op gericht zijn. Maar ik zei zo pas, dat was nog niet zo compleet als dat het nu in de nieuwtestamentische bedeling is. Hebben ze de Heer Jezus gekend? Ja, nochtans niet zo zoals een gelovige uit Jezus rondwandeling op aarde dat heeft gekend. Niet zoals Johannes bijvoorbeeld. En ook niet zoals een gelovige van de nieuwe dag de Heer mag kennen. Vanuit de vollere en rijkere openbaring. Dat staat er in Hebreeën. Ze hebben die belofte van verre gezien, geloofd, omhelst. En ze hebben die belofte niet verkregen, niet in die vervulling zoals dat nu het geval mag zijn. En toch zijn ze niet, zeker niet zonder de Heere Jezus zalig geworden. Ze hebben toch ook, zei het dan dat dat anders functioneerde, zei het dan dat dat allemaal lag in de toekomst nog, zei het dat het ook allemaal toezeggingen waren, maar ze hebben toch geleerd dat er alleen maar zaligheid is in de weg van het offer voor hun zonde. En ze hebben geleerd dat er alleen maar behoud is als de schuld weggedaan is. Daar heeft de Bijbel ook, het Oude Testament, ook genoegzaam over gesproken, nietwaar? En dat zijn dan toch de dingen die we zo in het Nieuwe Testament kunnen overnemen en dan zeggen, kijk, en dat is nou gebeurd op Golgotha. Als Psalm 85 zegt, de schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, dan is het daar profetie van wat er gebeurt op de dag van Christus sterven. En nou zeggen we, het is verleden, want toen is het gebeurd. Toen is de schuld van heel Gods kerk in één keer uitgedelgd. Zoals ook Zacharia dat profeteert, dat de Heere de zonde van het land op één dag weg zal doen. Nou, dat was toen nog toekomst, dat is nu verleden tijd. En dat zal voor ieder die God vreest ook persoonlijke beleving moeten worden. Maar, nou, anders gezegd, dat geloof van die oude gelovigen, dat richtte zich op de toekomst. Dat geloof nu, dat richt zich voor wat het aangebrachte heil betreft op het verleden. Maar het is in beide gevallen persoonlijk heden geworden. De toekomst is in hun geloof heden geworden. Toen Hiskia zei, gij hebt mij zeer liefelijk omhelst. Toen datgene wat Christus nog voor hem moest gaan verdienen, toch aan zijn ziel al toegepast werd. En toen hij in de persoonlijke beleving het mocht weten, dat de Heere zijn zonde achter zijn rug geworpen had. En het moest nog gebeuren. He, objectief moest het nog gebeuren. Maar wat Hiskia vooruit heeft ontvangen, dat mag een kind des Heeren die een even dierbaar geloof ontvangen heeft, nu achteraf ontvangen, terugziende op dat aangebrachte heil. Mag hij nu ook leren door de bediening van Gods geest dat de Heer zijn ziel lieflijk omhelst. He? Dus of het nou geloven naar het toekomende of geloven naar het verledene is, het wordt voor degene die het beoefent, heden. Nog meer vragen? Nee. Nee. Het... Ja. Het volk als volk heeft natuurlijk, ja, daar is de schrift ook vol van. Kijk nou naar dat volk in de woestijn. Ze konden, in het merendeel van hen heeft God zijn welgevallen gehad. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Toen was het ook al zo. En daarmee zijn ze natuurlijk niet anders. Je kunt niet zeggen dat Israël een ongeloviger volk is dan welk ander volk op deze aarde niet ook. Maar dat is het hart van de mens. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En of dat nou het hart van een Jood is of van een heiden, het is niet anders. In wezen zijn we allemaal natuurlijk van dezelfde vader en moeder. En dat, ja, dat waren de eerste zondaren. Ja, en zolang dat deksel op hun hart ligt, zullen ze het blijven afwijzen. Ja. Ja. Wat? Daarom?
In het jaar 70, de ontwording van dat volk, toen was het na de tijd van de Heer Jezus.
Ja.
De ontwording.
Ja.
Van dat gebied. De wat is erop gebouwd?
Ja.
Ik ben de Heer, hoe hij uit de wet van het uitvoeren.
Ja.
En God heeft dat volk gespaard en gedragen en verdragen en zegeningen gegeven. Maar in het jaar 70, daarna, dan hoorde men dat was.
Ja, maar zijn de beloften Gods dan uitgevallen?
Nee.
Oh, daarom. Nog niet. Nee, ja, zeker. De Heere heeft geen. Dat volk heeft niet meer die exclusieve plaats. Dat hebben ze zelf niet gewild. En toen heeft de Heere gezegd, dat heeft Paulus ook gezegd. Zie, aangezien gij het verwerpt. Het was nodig dat het woord der zaligheid eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien gij het verwerpt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. En dan voelt hij zich vrijmoedig om tot die heidenen te spreken. Maar dat wil niet zeggen dat die Joden dan voortaan voor altijd vergeten zijn. Nee, hij zegt tegen die heidenen, nou zo wandelen dat zij jaloers worden. Opdat, zoals jullie barmhartigheid verkregen hebben, zij ook door uw barmhartigheid zouden mogen verkrijgen. Ja, ja ook dat. Als je dan kijkt naar wat er dan van moest zijn, wat uit moest gaan van de kerk des Heren, laat ik zo maar zeggen, en wat er inderdaad van uitgaat, dan kun je van jaloersmakende genade en kracht niet spreken. En dan is er aan onze kant ook alles tekort. Ja. Ja.
Ja, als kinderen daar informatie.
Ja. Wie staat, wie is meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ja. Ja. Ja, ja. Ik zou het niet weten. Ik zou niet durven zeggen dat ze zeiden, nou kijk, nou is de deur open en nou kunnen we fijn de boze lusten van ons hart bot gaan vieren en nou krijgen we inderdaad onze zin, want we willen graag weer afgoden of zoiets. Dan zijn we alvast op de goede weg. Ik denk dat het een uitvloeisel is van hun, van twee dingen. Van het feit dat zij, ja, toch wel erg onder de indruk zijn geweest van de verlossing die gegeven is. Dat ze nou uit die verschrikkelijke druk verlost waren. Dat is toch voor allemaal een verademing geweest. Dat is de eerste wortel geweest waaruit deze goedgeefsheid voortvloeide. Ze waren dankbaar. Nou, dan heeft de mens er ook wel voor over. Dan wil hij dat ook wel, hè, ook wel uiten. En in tweede plaats, ze hebben niet doorgehad, denk ik, waar dit toe zou leiden. In hun blindheid hebben ze gegeven, royaal gegeven, zonder erbij na te denken dat dit wel eens een valstrik kon worden. Dat zou hen dan overigens misschien inderdaad geen zorg geweest zijn ook, want ze waren natuurlijk helemaal niet zo bang van deze zonde. Maar ik denk niet dat het vooropgezette plan was geweest van nou, dan kunnen we tenminste onze eigen goden en onze eigen godsdienst weer beleven. Ik denk dat het alleen maar voornamelijk voortvloeit, we zullen het gaarne geven, want we hebben er best wel voor over dat we nou verlost zijn. En ik weet ook niet of ze direct begrepen hebben dat Gideon er een efod van wilde maken. Het kan best zijn dat zij gedacht hebben, nou ja, die man die wil geen koning zijn, maar die wil wel wat van ons hebben. Een geschenk. Ja.
Eigenlijk ingrijpend,
ja.
Je kan straks al opgeven door het rond de kamer.
Ja, ja.
In vers 28. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor de aangezicht de kinderen niet trouwens. En hieven een wolf niet meer op. Dus die waren verdwenen,
ja,
die vijanden.
Allemaal, ja.
Maar de anderen die stond zo bereid om het wolf weer op te steken.
Ja.
Dus we kunnen wel bang, heel bang voor onszelf zijn.
Ja.
Ja,
want hier zie je het, hè, de vijanden van buiten, die worden uit en onder gebracht, maar wat leeft er binnen het volk zelf? En wat is eigenlijk nog gevaarlijker dan die Midianieten? Ja. Ja, dat is waar. En dan, hè, ja, als je het zo leest, dat die Midianieten, ze hieven hun hoofd niet meer op. Wat een volkomen werk heeft God gedaan. En dan de Heere, hè, zo vergelden. Ja. Ja, het is inderdaad ingrijpend en aangrijpend. Niet alleen dat het met Gideon zo gaat, maar dat het met Israël ook zo gaat. Ja. Staat ook aan het eind, en de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere, hun God die hen gered had van de hand van al hun vijanden van het om. En ze deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal. Ja, ondank is werelds loon, maar dat is ook het loon dat de Heere van zijn verbondsvolk krijgt. Ja. Ja, ja, jawel. Maar wat was het voor een feest, nietwaar? Hadden we toen ook niet onze Gideons, waarvan we zeiden van, gij hebt ons verlost, de geallieerde legers, in plaats van niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam, geef eer. Ja. Nog meer vragen? Dan gaan we deze bespreking beëindigen. Ja, we zouden dat inderdaad best kunnen zingen uit de 139ste psalm, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer.
dominee, nu het vanavond de laatste avond is van dit seizoen dat u deze Bijbelkring gehouden heeft, is de traditie die zo zachtjes aan ingevoerd is door enkele van de voormannen die altijd zorgen dat we hier goed ontvangen worden, is ook deze avond weer voortgezet. En ze hebben een kleine inzameling gehouden om daarmee hun waardering te tonen voor het werk wat u hier deze avonden te midden van de gemeente en verdere belangstellenden aan ons geeft. De opkomst is dit jaar bijzonder groot geweest en het blijkt ook uit de opbrengst van de inzameling, want die was ook groot. Ik mag hier als tolk van alle aanwezigen u het geld omgezet in bepaalde artikelen aanbieden en daarmee de dank uitspreken van ons allen voor het werk wat u hier deze avonden te midden van ons wilt verrichten. Het is onze bede en ook uw wens dat dit werk gezegend wordt, niet alleen dat er het onderwijs uit Gods woord begrepen wordt, maar ook dat het nog verder door mag gaan door de werking van de Heilige Geest en dat er ook nog geleerd mag worden hoe God zijn volk leidt op de weg des levens tot eer en verheerlijking van uw naam. Ik ken u al een beetje langer, ik zou haast zeggen ook iets meer, misschien iets beter als aan een aantal andere mensen. Ik weet dat u het materiële niet zoekt, wat dat betreft vindt u het beste, krijgt u niks. Maar ik denk dat u wel bereid bent om dit te aanvaarden als blijk van waardering van de aanwezigen zoals ze hier vanavond zijn en zoals ze ook in de voorgaande avonden hier aanwezig geweest zijn. Diezelfde mensen die zich bezighouden hebben met de inzameling, die hebben dat ook omgezet in tastbare blijken van waardering. Ik denk dat het eroverleg met u gedaan is. En ze hebben daar gestalte aan gegeven door in de eerste plaats een tweetal bonnen af te zonderen voor uw beide dochters. Ik vind dat een zeer goed gebaar, want u bent vader en moeder tegelijk voor uw kinderen. En toch elke avond dat u hier bent, Merlin is vaak weer hier, maar Joanne is dan wel niet. Maar u wordt toch weer onttrokken aan uw gezin om dit werk te verrichten. Vandaar vind ik het een hele goede geste dat ze daar ook aan gedacht hebben en daar iets voor beschikbaar gesteld hebben. Ik dacht dat Merlin er was vanavond, dus kan ik het aan haar geven en ik mag misschien ook aan haar wel vragen of dat ze het aan de zuster ook weer overhandigen. De inhoud weet ik niet. En dat is deze, is voor u, maar daarnaast hebben ze ook nog iets anders klaargemaakt. Ze hebben gezorgd dat er twee series banden zijn, waar uw lezingen van de afgelopen winter allemaal op staan en de lezingen van de vorige winter. Dus u krijgt van twee seizoenen, krijgt u al uw lezingen op bandjes aangeboden met een doos erbij om ze op te bergen. Zodat u ze zelf nog eens kunt controleren of alle eventueel ook voor andere doeleinden gebruiken. Namens alle lezers ook weer zeer hartelijk dank. En ik hoop dat u deze arbeid nog veel onder ons mag voorstellen. Ja.
Ik dank u hartelijk. Broeder van Dieren heeft zo pas al gezegd, dat is een beetje traditie geworden. Ja, dat is dan inderdaad het geval. Mijns ondanks. Ik zoek niet het uwe, maar u. En dat is inderdaad ook zojuist uitgekomen. Dank u wel voor... laat ik nou niet beginnen met wat ik vanavond dan extra krijg. Maar ik denk dat ik liever begin met te zeggen dat ik dankbaar ben voor de trouwe opkomst en voor de belangstelling, voor de... leergierigheid om ook op deze manier in de week met het woord van God bezig te zijn en daaruit onderwezen te worden. Ik heb over belangstelling en over meeleven met die Bijbelkringen niet te klagen gehad en juist vaak ook die opkomst is voor mij meer dan eens een stimulans geweest om me toch ook weer te zetten om met deze arbeid voort te gaan. Ik bewaar vaak aan de avonden op dinsdag toch ook wel net zulke goede herinneringen als dat ik het wel eens hebben mag aan een kerkdienst in uw midden. De Heere heeft toch ook deze arbeid niet ongezegend gelaten en dat is het eerste waar ik dankbaar voor ben. En dan, ja, daarbij wil ik toch zeker ook niet nalaten om mijn erkentelijkheid uit te spreken voor het feit dat u het waardeert en dat u dat op deze manier nog eens een keer onderstrepen wilt. En wat die laatste wens betreft, waar broeder van Dieren dan zo pas mee eindigde, dat ik dat nog vele jaren, dat wil zeggen vele winterseizoenen, in uw midden mag doen. Ja, dat is iets waar de Heere natuurlijk over beschikt en beslist. Ons leven is in zijn hand en onze weg wordt door hem bepaald. En laten we het zo ook ten aanzien van het nieuw uitgebrachte beroep zien, dat we, ja, van hem te weten mogen komen wat zijn wil, wat zijn weg is. En als het zijn wil en zijn weg zou zijn dat ik in uw midden bleef, dan ben ik van mijn kant gaande bereid om weer met een Bijbelkring te beginnen. Dat is vanzelfsprekend. Zullen we samen de Heere danken? Heere, we willen uw naam ootmoedig danken voor datgene wat u ons en in dit avonduur en ook in de afgelopen weken op de Bijbelkring hebt willen geven. We hebben met elkaar die hoofdstukken mogen doornemen die ons vertellen van Gideon. En eigenlijk zeggen we het zo niet goed, want dat is niet het voornaamste geweest. Maar die hoofdstukken die ons vertellen van wat u in zijn dagen wrocht. En wat u in zijn leven deed en wat u door hem voor uw volk Israël deed. Heere, gij hebt toen gewerkt. Gij zijt nog dezelfde. Gij hebt toen gewerkt in zondaren en met zondaren. En dat wilt u ook vandaag nog doen. Mensen die het er in zichzelf niet beter van hebben afgebracht dan Gideon. En we hebben vanavond toch wel heel bijzonder gezien dat het ook maar een mensenkind was. Een zondig mensenkind. Een afwijkend mensenkind. Na alles wat er gebeurd is, na alles wat u hem getoond en gegeven had, toch zo afwijken. Heere, als we dan op die dingen letten en weten dat gij toen toch ook met zo een bemoeienissen wilde hebben, wilt u dan geven dat dat ons ook vrijmoedigheid mag geven om onze verloren levens u de Heere aan te bevelen? Wilt gij ook in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing werken? En Heere, dan kwamen er vanavond een aantal ingrijpende en waarschuwende lessen tot ons. Dat we ze verstaan mogen, dat we ze ter harte mogen nemen. En dat we er lering uit mogen trekken. Heere, dat toch niemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. Dat in niemand van ons een boos en ongelovig hart zal blijken te zijn. Maar dat wij allen voor het eerst of opnieuw ernst mogen maken met die roepstem die gij in uw woord laat klinken. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Heere, heilig zo uw woord aan onze harten. En geef dat we mogen leren wandelen waardiglijk het evangelie. Dat we mogen leren wandelen, leren gaan, leren leven met een teer geweten in nauwgezetheid, verbonden aan u en aan uw dienst. Dat we het beseffen mogen, Heer, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Zegen ons, ook als wij nu niet meer in Bijbelkring bij elkaar komen. Zegen ons in alle omstandigheden van ons leven. Leid ons ook, Heere, en wijs gij de weg en doe gij uw wil kennen. Ook in zaken het beroep dat op uw knecht uitgebracht werd. Maak dat duidelijk, Heere, wat uw wil ook in deze is. om Jezus wil. Amen.